Aan het begin van een nieuw seizoen kunnen we weer verder gaan met het boek Openbaring. We zijn in de hemel gebleven na de vorige keer. Nu moeten we even daar zien te blijven voorlopig. Openbaring 4, wil ik even de eerste twee versen, heb ik eigenlijk wel zo'n beetje besproken, maar we gaan er even op in. Ook vanwege het feit dat het nu al even heeft geduurd voordat we ons hier weer mee bezig konden houden. Openbaring 4. Na deze zag ik, en zie, een deur geopend in de hemel. Het was dat er niet. Een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, als van een bazuin die met mij sprak, zei: kom hierheen op. Omhoog dus. En ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. En terstond werd ik in geest. En zie, er was een troon gezet in de hemel. En op de troon zat één, in aanzien de steen jaspis en sardis gelijk. En een boog van rondom de troon, in aanzien een smaragd gelijk. En van rondom de troon 24 tronen. En op de tronen de 24 oudsten zittend, bekleed met witte klederen en op hun hoofden gouden kronen. En van de troon komen bliksemen en donderslagen en stemmen. En zeven lampen van vuur waren brandende voor de troon. Welke zijn zeven geesten gods. En voor de troon was als een glazen zee kristal gelijk. En in het midden van de troon en rondom de troon vier wezens, dieren is fout, wezens, vol ogen van voren en van achteren. En het eerste wezen een leeuw gelijk. En het tweede wezen een rund gelijk. En het derde wezen had het aanblik van een mens. En het vierde was een vliegende arend gelijk. Het vierde wezen een vliegende arend gelijk. En de vier wezens hadden elkeen voor zichzelf omhoog zes vleugelen vanuit rondom. En waren van binnen vol ogen. En ze hebben geen rust dag en nacht, zeggende: heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komt. En wanneer de wezens heerlijkheid en eer en dankzegging hebben gegeven aan hem die op de troon zit, die in alle eeuwigheden leeft, zo vielen de 24 oudsten voor hem die op de troon zit. En ze aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor de troon en zeiden: gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn ze en zijn ze geschapen. Ja, we belanden in hoofdstuk 4 van Openbaring bij een nieuw fenomeen in het hele boek. Centraal daarin staat eigenlijk tekst 2, althans qua inleiding. En terstond werd ik in geest. Hij was dat dus niet, maar hij werd het. Hij werd in geest. Ik kan iets naar achteren. Iets makkelijker bij. Dat was hij dus niet, maar dat zijn van die opmerkingen die zo tussendoor staan en die eigenlijk een kader aangeven van de hele boek Openbaring. Ik heb ze nog niet behandeld, ik wil dat toch even gaan doen. Het zijn namelijk vier delen van het boek Openbaring die het boek zelf aangeeft. De eerste vinden wij, hebben we al ooit eens gevonden, maar ik vind het niet gek als u dat niet meer weet. Het staat in hoofdstuk 1, vers 10. En daar staat, dus dat is deel 1, ik zet het maar even neer. 1, vers 10, nadat je dus de inleiding hebt gehad. 1, vers 10 tot 4, vers 2. Dat is deel 1. Doe ik dat goed? Ja. En ik werd in geest in de heerlijke dag hebben gezien. De dag des Heren niet, de heerlijke dag. En ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin enzovoort. Dus ik werd in geest. In geest. Ik werd, zo staat het. Ik werd in geest in de heerlijke dag. Die uitdrukking heerlijke dag komt nog een keer voor in de zin van de heerlijke maaltijd. De maaltijd des Heren, zo wordt genoemd. Dus de heerlijke dag is in tegenstelling tot wat je vaak hoort, de tijd van de gemeente. De heerlijke dag is de tijd van de gemeente. Als je ook de heerlijke maaltijd hebt. En ik werd in geest in de heerlijke dag. Dus dat is een overplaatsing. Kennelijk in een visionaire situatie. Zo zien waarom dat het vermoedelijk zal zijn. Maar ik werd in geest in de heerlijke dag. En dan in één keer hoort hij van alles en ziet hij van alles. Wat hij dan ziet is de Heer die dan zegt in vers 19. Schrijf op hetgeen je gezien hebt. En hetgeen is wat hij gezien heeft. Dat is dus de ontmoeting met de Heer. Dus dat wat hij gezien heeft, dat is dat hij de Heer ontmoet waar hij als dood voor zijn voeten valt enzovoort. En hetgeen is, dat wat is, wat er nu is. En hetgeen geschieden zal na deze, een future, een toekomstige tijd. Dus hij werd in geest en hij ziet de Heer. Hij ontmoet de Heer daar op Patmos. En die zal je ongetwijfeld wel letterlijk gezien hebben, dat geloof ik zeker. En hij, de ogen worden hem dan geopend, dus in die zin is dat. Ik denk niet dat hij is weggevoerd, maar daar heb ik een reden voor straks. Dus hij ziet de Heer en de Heer die heeft het over. Je moet opschrijven wat je gezien hebt. Dat is dus de Heer zelf, de ontmoeting. Hetgeen is, dat is de gemeente, tijd. Dus dat is die heerlijke dag, zeg maar. De tijd van de gemeente, bijna nou ja, ruim 2000 jaar, hoe dan ook. En hetgeen na deze geschieden zal, staat er dan. Zal gebeuren, zal plaatsvinden. Na deze is dus uiteraard heel simpel naar de gemeente, naar de tijd van de gemeente, naar deze. Afgezien van wat je er allemaal verder van kunt maken, als je dit ziet, hetgeen geschieden zal na deze, dan gaan we naar Openbaring 4, vers 1. Dan zegt de Heer, kom hierheen omhoog, op betekent omhoog, en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. Nu niet zal, maar moet. Dat wil zeggen, daar is niet aan te ontkomen. Dat moeten wil zeggen, dat is gebonden. Dat ligt vast in de wil van God. Ligt vast in de bedoeling. Dat moet wil zeggen, dat is niet op welke manier dan ook te doorbreken of anders te interpreteren of wat ook. Zo gebeurt dat. Dan ook, hetgeen na deze. Na wat? Nou, na die periode van de gemeente, hoofdstuk 2 en 3. Die 7 periodes die uiteindelijk ook profetisch zijn voor de tijd van de gemeente. Dus het betekent dat hier een nieuwe situatie komt. Want in de eerste keer werd hij in geest in de heerlijke dag. En zag hij visionair de Heer. En kreeg hij de boodschap van die gemeentes door. Gewoon simpel op Patmos. Nou ja, simpel. Je zult hem op het strand lopen en je zult dat meemaken. Dan krijg je in hoofdstuk 4 het tweede deel. Deel 2. Van het... Ja, van het boek Openbaring zou je kunnen zeggen. En dat geeft aan in vers 2. En terstond, toen de Heer dat zegt, klim hierin op. Terstond werd ik in geest. Heb je het weer? Ik werd in geest. Ik kwam in een geestelijke toestand terecht, hoe je het ook noemen wilt. En ook openbaringen en visioenen kan ik komen, zegt Paulus in 1 Korinthe 14. En dat zie je hier ook. Ik werd in geest. En... zie, er was een troon gesteld, geplaatst. Er stond, kun je ook gewoon zeggen, een troon in de hemel. Kennelijk is dat het eerste wat hij ziet. Maar goed, ik ga me even alleen op dit punt dus. Hij werd in geest. En dan is er dus zicht op de situatie in de hemel. Dat is eigenlijk een van de enige... Ook in Jesaja staat er nog even iets en zo. Maar een van de enige plaatsen in de Bijbel waar vrij duidelijk over de plek waar God is en waar Jezus Christus is gesproken wordt, is dit hoofdstuk 4 en 5 zelfs. Maar goed, deel 2. Hij werd in geest. En hij is dan in de hemel. En wat gebeurt er dan? Dan gaat het over wat na deze, hierna kun je ook zeggen natuurlijk, maar ik heb hier nu zo staan, geschieden moet, gebeuren moet. Wat gebeuren moet, wat dus onontkoombaar is, waar je niet aan kunt ontkomen. Dat is wat hier dus staat. Waar gaat het dan over? Dat is Openbaring 4 vers 2, tot, ik geef ook meteen de vers maar even, 16 vers 21. Die periode, dus het hele stuk, dat is het grootste gedeelte van de openbaring, gaat wat na deze geschieden moet. Dat zijn de terugkerende oordelen over Israël, eerst de Jood, maar ook de Griek, dus over Israël en de wereld, de mensheid. Dus er wordt over Israël en over de wereld worden oordelen gebracht. En die worden besproken in dit deel 2. Dat uitzicht natuurlijk eerst in dat je in de hemel komt. Wat wil je ook aan het eind van hoofdstuk 3, begin hoofdstuk 4, gaat de gemeente omhoog. We hebben dat vorige keer nog gezien, dat is de opname. En dan komen wij daar terecht. En dan krijg je dus eerst gewoon zicht op hoe het daarboven is. Maar goed, ik ga even door. Deel 3, ik ga steeds lager, dus u moet steeds meer gaan staan. Deel 3 van Openbaring gaat over, ja zo kan het ook natuurlijk. Ja. Deze broeder heeft allemaal moderne middelen, ik sta er steeds weer verbaasd van. Ja, dat is toch wel heel erg, dat heb ik nog nooit mee gehoord. Voor de luisteraar is er wordt hier nu ook al gefotografeerd op het bord, dus. Deel 3, dat gaat over hoofdstuk 17. Dat is terechtgenomen vers 3, maar 1 en 2 neem ik er even bij. Tot, eigenlijk zijn het er 2, maar nee, laat ik maar zo zeggen. Tot en met 21 vers 8. Dus hoofdstuk 17 tot en met hoofdstuk 21 vers 8. En dat gaat over de afsluiting van de oordelen. Daarna wordt er niet meer over oordelen gesproken. De afsluiting. Je hebt dus eerst de oordelen over Israël en de wereld. Dan krijg je de afsluiting van oordelen over alle mensen. Dus ook over die ooit geleefd hebben. In wat voor zin dan ook over de geesten, ook over de engelen enzovoort. Al die oordelen. En ook over diegenen die gelovig zijn geworden, maar ongelovig zijn geworden. Die dus niet in het beloofde land zijn gekomen. Mensen die zeg maar wel wedergeboren zijn, maar hun weg met God niet verder gegaan zijn op de een of andere manier, door andere belangen, hoe dan ook, dat is een zaak van God natuurlijk. Al die dingen worden daarin besproken. Dus we hebben nog wat te gaan. En dat is een ander principe. Dan gaan we voor naar handelingen openbaring 17. Dat is het derde deel, openbaring 17 vers 3. Hier heb je namelijk de Bijbel geeft het zelf aan. Dat vind ik altijd zo leuk. Je kunt het gewoon nalezen en dan kun je zeggen, ik wil die Bijbel niet meer. Of ja, je kunt ervoor buigen natuurlijk. Dat begint 1 en 2 met even een inleiding. Net zo goed als het in de openbaring is, ik klim hierin op enzovoort. En terstond werd ik in geest. Dus ik hou dat dan wel bij, hoort bij hetzelfde dus eigenlijk. En één uit de zeven engelen die de zeven toornschalen hadden. Viool is een toornschaal en niet een viool, dat is weer... Als iemand niet kan spelen is het trouwens ook een toornschaal, maar goed. Kwam en sprak met mij en zei tot mij, kom hierheen, herwaarts is hierheen. En ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer die daar zit bij of op vele wateren. Met wie de koningen de aarde gehoreerd hebben en zij die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En hij voerde mij weg, leidde mij weg. In een woestijn, in geest, heb je hem weer. Dus nu krijg je iets anders. Hij voerde mij weg. Snap je wat ik nou bedoel met, ik werd in geest, dan wordt hij niet weggevoerd. Dan wordt hij wel overgezet, visionair, maar hij blijft gewoon op de plaats. of hij wordt gewoon visionair neergezet. Maar nu wordt hij dus ook praktisch gezien naar een plek toegebracht. Een woestijn namelijk. En in geest. Dus vandaar dan ook dat hier dus staat. Hij, de Heer, die engel dan voor mijn part, maar namens de Heer. Hij voerde mij weg naar de woestijn in geest. Nou ja, als Satan op een gegeven moment Jezus bij de verzoeking in de woestijn op een gegeven moment ook neemt en op een hoge berg zet of op een tempel. Kennelijk is er in die geestelijke wereld een soort van macht die we niet helemaal kennen. Dan is het natuurlijk ten aanzien van de dingen van God en van zijn koninkrijk helemaal zo. Dus dat is deel 3. En dan wordt dus al gesproken over het oordeel, over de hoer. Maar het gaat verder in die oordelen. Want als we in Openbaring 20 zien. Dan zien we daar op een gegeven moment in vers 11 staan. En ik zag een grote witte troon en hem die erop zat. Voor wiens aangezicht aarde en hemel wegvluchten en geen plaats daarvoor gewonnen. En ik zag de doden en ze werden geoordeeld. Dus het oordeel over de mensheid, of de doden, niet de levenden, maar de doden, die is daar dan ook aanstaande. En in hoofdstuk 21 gaat het nog even door. Daar staat op een gegeven moment wie niet overwint. Vers 8, de vreesachtigen, ongelovigen, gruwelijken enzovoort. Hun deel is verbonden met de poel die brandt van vuur en zilver. Dus daar is ook nog sprake van oordeel en dat is afgelopen. Want dan zien we in Openbaring 21 vers 9 en 10, met name 10, de vierde. Dan ga ik even bovenop weer verder, deel 4. Deel 4. Dan zien we dit staan. En tot mij, vers 9 van 21, kwam een van de zeven engelen, die de zeven violen hadden, kijk ervan, welke vol waren geweest met de zeven laatste plagen. En die sprak met mij en zei, kom hierheen en ik zal u tonen, de bruid, de vrouw des lams. Mooi hè, eerst de hoer, die gaat er eerst aan en dan krijg je de zegevierende gelovigen, zeg maar, de bruid, de vrouw des lams, van het lam. En hij voerde mij weg, in geest, tot op een grote en hoge berg. Hij voerde mij weg. Hebben we weer. Hij voerde mij weg. In geest. Tot op een berg. En van daaraf zag hij het nieuwe Jeruzalem en dergelijke meer. Dus dit laatste, dat is het vierde onderdeel, heeft te maken met de nieuwe schepping. De nieuwe stad. En de nieuwe schepping. Dat is het vierde gedeelte. Dan zie je dat het derde gedeelte, hij voerde mij weg in de woestijn, krijg je de vernietiging van de oude schepping. Geen plaats is meer voor die gevonden. Maar dat gaat om alles. Het oordeel over deze mensheid, over alles wat er op de een of andere wijze ongehoorzaam is geweest, of zijn eigen wil heeft gegaan, hoe dan ook. Dat heeft nogal wat voet in de aarde, zeg maar. En het tegendeel daarvan is, hij voert mij weg tot op een berg. Een woestijn is laag, een berg is hoog. En dan ziet u dus de nieuwe stad, het nieuwe Jeruzalem en de nieuwe schepping en dergelijke meer. Dat is eigenlijk het onderdeel waar dus het boek Openbaring in verdeeld is. En omdat het boek het zelf aangeeft, lijkt me dat het meest voor de hand liggen. Nou goed, wij zitten nog niet helemaal aan het eind. Maar we hopen in ieder geval, als we daar niet aan terechtkomen, dat we daar praktisch gezien bij zullen horen. En ik ga even weer naar Openbaring 4. Want Openbaring 4 begint dus met deel 2. En ik werd in geest en ik kwam klim hierin op en hij komt dan terecht in de hemel. En ja, Openbaring 4 geeft aan wat er in de hemel is, nu de gemeente is opgenomen. Wat kun je nu verwachten in de geestelijke sfeer van de Heer? Dat is hoofdstuk 4. En wat gebeurt daar? En hoofdstuk 5 geeft aan dat er nog dingen verborgen zijn die geopenbaard moeten worden. En die zitten vast in een boek en dat is verzegeld. En niemand kan die zegels breken. Er is er maar één, het lam uiteraard, die zegels kan breken en die dus het de waardigheid heeft om die zegels te verbreken en dus ook de zaken die verborgen waren tot dan toe te openbaren. Het is ook niet voor niks dat de boek Openbaring een geweldige strijd heeft geleverd in de kerkgeschiedenis. Het heeft eeuwen geduurd voordat het boek echt door bijna alle gemeentes door de christenheid werd geaccepteerd. Er was enorm veel strijd in, omdat velen vonden dat dat eigenlijk er niet bij hoorde, notabene het 70ste boek. Er waren 69 boeken geaccepteerd, maar het 70ste boek, dat was wat lastig. Dus dat duurde een tijd voordat dat 70ste boek werd geaccepteerd. Waar heb ik dergelijke getallen meer gehoord? Maar goed, hoe dan ook, waarom is dat natuurlijk? Ja, dan zie je dus de hele werking van de Satan. Dat komt hier heel duidelijk in naar voren. Het moet wel zo zijn dat je de genade van de Heer moet ontvangen om ook ogen te krijgen die kunnen zien. En een hart om te kunnen begrijpen. Anders is het nog abacadabra. Maar best weten, voor mijn wedergeboorte was ik technisch ook al veel bezig met de Bijbel. En had ik er ook voor geleerd. En ja, dan kwam ik dus in het boek Openbaring terecht. En dat vond ik wel moeilijk hoor. Ik had er geen leiding in en geen lijn in enzovoort. Dus ja, wat doe je dan? Ik heb in de loop van de jaren, toen tenminste, allerlei boeken aangeschaft. En ik had iets van 9 commentaren op het boek Openbaring. En hoe redde je er dan uit? Wat is dan de waarheid? Nou, de meerderheid, wat de meerderheid zegt. Als je dus, zeg maar, hebt 6 boeken. En in 6 boeken zeggen ze over dat onderdeel dit. En 3 zeggen het anders. Nou, dan heeft de meerderheid gewonnen. Dus dan is dat de waarheid. Totdat je dan gaat nadenken, tenminste dat heb ik dan toen ook wel gedaan, en gedacht, ja, het is ook maar net, welke boeken koop je? Want koop je andere boeken, dan is de interpretatie natuurlijk anders. Maar ja, daar kom je dan ook weer achter na verloop van tijd. En dan denk je, maar ja, dan heb je nog geen zekerheid. En ja, dat is gelegenheid geworden voor mij om maar eens op de knieën te gaan. Ja, toen, dan kom je achter dingen. Nou ja, hoe dan ook, met dank aan de Heer. Maar in ieder geval, dan is het zo dat de Heer ons als gelovigen de gelegenheid geeft om daar zicht op te krijgen. En als je je werkelijk uitstrekt naar hem en dat wilt weten, dan gaat de Heer zijn knechten, zijn dienstknechten, de gelegenheid geven om dat zicht ook te krijgen. Hij openbaart dan door die zegelen te verbreken. Goed, bij het hoofdstuk 4 op. Terstond, vers 2, werd ik in geest, kwam ik terecht in geest. En zie, er stond een troon. Hoort wat er staat is eigenlijk, er was een troon gesteld. Een voltooide tijd, dus dat betekent niet dat hij zag dat er iemand gewoon met een troon aan kon zitten. Want ook eens, er komen vanuit de wereld komen in één keer wat journalisten aanzetten. En dan moeten we even goed in de gaten houden. Nee, daar stond een troon klaar. En op de troon een zittende staat er. Dat wat er letterlijk staat, een zittende. Dat hebben ze dus 1 op de troon. Staat er dan, dat zitten staat hier niet bij, ja, iets verderop, vers 3, en die daarop zat. Maar dat staat niet. En op de troon, iemand die zat, zo kun je het beste vertalen. Een zittende, dus iemand die zat. Het aparte is, er wordt niet gezegd dat het God is. Er wordt ook niet gezegd dat het Jezus is. Uit het vervolg is natuurlijk ook duidelijk dat die dat moeten zijn. Maar het is alsof je te horen krijgt, niemand heeft ooit God gezien. En als nooit iemand God heeft gezien, behalve dan de zoon die het wil openbaren, dan blijft dat ook zo. Dan is het dus ook zo dat het feitelijke zien van God en feitelijke omschrijving van hem verborgen blijft. Tot het moment waarop je letterlijk met een nieuw lichaam gezamenlijk met de Heer Jezus Christus voor de Hemelse Vader verschijnt. Dat is na de opname inderdaad gebeurd dat. Dan zullen we God zien van aangezicht tot aangezicht.
Hoe moet je zien uit de geest van geest, aans de geest?
Ja, de Heer is de geest. Dat wil zeggen, de geest wil zeggen dat de Heer degene is die die kracht en macht en mogelijkheden aan gelovigen geeft. En dan wordt hij dus genoemd de geest, zeg maar. De Heer is de geest. En waar de geest des Heeren, namelijk de Heer is, daar is vrijheid. Dus betekent het daar waar de werking van de Heer Jezus werkelijk, niet van mensen daartussen, maar van de Heer zelf werkt, daar is hij dus persoonlijk zelf aanwezig. En dat doet hij dan in harten en in de levens van mensen. Maar hij is wel degelijk ook een persoon die ooit te zien en te ontmoeten zal zijn.
te zien letterlijk in lichamelijke gedaante, de Vader.
Ja.
Ik dacht alleen Jezus te zien in lichamelijke
gedaante. Ook, maar het gaat zelfs zover dat we ook de Vader zien.
Die mij gezien heeft.
Ja. Ook, maar het is nooit zo dat maar goed, dat is weer een ander verhaal, maar het is nooit zo dat wij nooit God de Vader zullen zien. Maar het gaat wel altijd via Jezus Christus. Als het zo is, ik heb dat woordje met de opname dacht ik behandeld. Als wij opgenomen worden, dan zijn we de vrouwelijke kant, komen wij bij het lichaam, komen bij het hoofd, die worden gezamenlijk één. En hoofd en lichaam, als je het wil zeggen, de bruidegom en de bruid, voor, op dat moment dan even, die worden dan gesteld voor de Vader. Nou, dat is, daar is onze, zijn onze huwelijken van afgeleid. Dus eerst de gemeente en dan voor de Heer. Maar eigenlijk is het zo dat je voor de opperkoning, zeg maar, van het hele heelal komt te staan uiteindelijk. Maar dat kan nooit anders dan via Jezus Christus. Het is niet zo dat we even kunnen zeggen, nou, ik maak even een ommetje, ga even naar de troon toe of zo. Dat werkt zo niet. Het gaat altijd in de sfeer en in de ontmoeting met de Heer. Maar geloof dat zeker, dat Hij op een gegeven moment ons ook stelt voor de Hemelse Vader. Maar in een nieuw lichaam, in een nieuwe positie natuurlijk, dat is duidelijk. Maar hier wordt hij dus als zodanig niet genoemd. Ook het woord één staat er niet. Dus iemand die daar zit, die iemand zou ik wel met een hoofdletter zetten trouwens. In het aanzien, als je er dus naar kijkt, zeg maar, de aanblik, aanzien is gewoon de aanblik, gelijk aan de steen jaspis en sardis. Dat woord sardis is een robijn. Jaspis is roodbruin. De steen die is roodbruin. En die is, hoe zou ik zeggen, die is niet doorzichtig. Een robijn in zuivere vorm geeft wel licht door. Maar beide zijn rood, alleen de robijn is vuurrood. En symboliseert, lijkt mij, de robijn symboliseert het bloed van Jezus Christus. En terwijl de jaspis, ook rood maar ook roodbruin, het koningschap, de macht symboliseert. Een koning heeft vaak, weet je, koning tenminste in Engels, hebben dat nog, als ze een groot kleed om hebben, een tuniek, dan hebben ze een rood kleed om. Als een os wordt gezet in een, zoals in Spanje, tot nog toe dat wel eens gebeurt, gezet wordt in een groot stadion. Os is een beeld van de macht van de Heer Jezus Christus. Als die macht van de Heer Jezus Christus getart wordt, doordat er met een rood kleed macht, koningschap, gespeeld wordt om dat beest kwaad te krijgen, of hoe dan ook, dan is dat zo dat dat rund, dus een beeld, of die os, dus een beeld van de Heer Jezus Christus, niet zelf natuurlijk, maar een beeld van de Heer Jezus Christus, die accepteert geen andere macht naast zich. Dat er op deze manier mee gespeeld wordt, mensen weten niet waar ze over gaat, maar die accepteert geen andere macht. Rood is dan ook met name de prettige kleur voor diegenen die geen macht hebben, maar die het graag willen hebben. Die dat dus ook zelfs met rozen en alles willen laten zien, dat zij toch eigenlijk die kleur uitstralen. Maar helaas in de praktijk hem eigenlijk niet horen te hebben. Want rood is een uitdrukking van macht, is een uitdrukking van kracht, is een uitdrukking van de kracht van het leven van God. En tevens, en daarom is er robijn erbij gezet, dat is felle rood, minder donker, felle rood. En dat is een beeld van het bloed van Jezus Christus. Tenminste, zo lijkt mij dat voor de hand liggen. Tevens komt er nog een kleur bij. En een boog, dat regen kun je doorstrepen. Dat is namelijk geen regenboog. Dat kun je, het staat in de tekst zelf. Daar staat namelijk en een boog vanaf rondom de troon. Dat betekent dus dat het, als wij van een regenboog zouden moeten uitgaan, heel de helft maar. En daar is hij dus volledig 180 graden. Klopt dat? Ik heb ook nooit, wiskunde was niet mijn sterkste kant. Dankjewel. 360 graden. Dus dan betekent dat hij dus helemaal rond is. Dus niet de helft, wat wij dus kennen van de regenboog, dan weet ik dat woord regen er ook even liever niet in hebben, want dat staat er niet. Er staat een boog vanuit rondom de troon. Dus die boog, die Als er staat vanuit, betekent dat dus kennelijk te zien is van buitenaf, want hij zag dat, dat die kracht van die boog en die kleuren van die boog uitstralen vanaf de troon. En meteen was dat diezelfde boog helemaal rondom de troon, dus aan alle kanten, zou je kunnen zeggen. Sommigen zeggen zelfs dat het dus niet alleen maar zo'n platte boog is, maar dat het dus helemaal rondom die troon zou kunnen zijn. Kan. We zullen het zien ooit, hopelijk. Maar in ieder geval is het rondom, is het dus volledig rond. En daar staat dan van rondom de troon in aanzien een smaragd gelijk. Zo staat het er dan, in aanblik een smaragd gelijk. Ja. Eigenlijk letterlijk staat er een boog van rondom de troon gelijk aan de aanblik van smaragden. Dus dit is een boog met welke kleur?
Groen.
Symbolisering van leven en opstanding. Dus het bloed, de robijn en de smaragd, beeld van leven en opstanding, wordt in die kleur van het macht en het koningschap van God verwerkt. Wordt daarin uitgedrukt. Dus smaragden staat er gelijk aan de aanblik van smaragden, staat er letterlijk in het meervoud. Dus de kleur van het leven, de kleur van de opstanding, de kleur van, het, van de lente, zeg maar ook van het nieuwe leven. Dus en het sterven van Jezus Christus, dus het eind van de oude schepping, en het begin van de nieuwe met alle licht en leven wat erin zit, wordt hierin gesymboliseerd. En tevens het koningschap van de Heer, door middel van de jaspis. En dat is niet doorzichtig, dat wil zeggen dat je daar dus niet doorheen kunt komen. Dat is de bedoeling met niet doorzichtig. Je kunt niet door die kleur heen komen en dus is het ergens nog zo dat hij die er op de troon zit, die zie je ergens dat er iemand op de troon zit, maar verder kun je het niet onderscheiden. Dat is één. Dus daar staat centraal in het paradijs. Hoe zou ik dat nou uittekenen? Ja. Voor het gemak teken ik maar even rond. Dat is voor mij is het makkelijker als je het allemaal vierkant moet tekenen, dan weet ik het niet meer. We hebben eens gezien dat er drie hemelen zijn volgens de Bijbel. Dat moet je maar even opzoeken, 2 Korinthe 12. Daar staat, Paulus is weggerukt geweest tot in de derde hemel. Dus de eerste hemel, de vogelen des hemels. Dat is zeg maar, ik noem even de atmosfeer. Dan heb je de sterren des hemels, dat is de stratosfeer. En hij is opgerukt tot in de derde hemel. En vanaf dat moment staat, zegt hij dan dat hij tot aan de derde hemel en dan is hij weggerukt tot in het paradijs Gods. Dus in die derde hemel, dus de eerste, de tweede, is dan de derde, is nog een centraal punt. Dat kun je vergelijken eigenlijk, denk ik, met wat in het begin van Genesis staat. Die dingen die komen ook overeen, begin van de Bijbel, eind van de Bijbel. Zie die dingen weer terug, waar de boom des levens staat. Hè? Dus de plek waar de troon staat, midden in het heelal, in het centrum. En daar, om die troon heen, zijn dus andere tronen. En dat zien we hier ook. Vers 4. Rondom de troon, dat waren staat er niet. En van rondom de troon staat er weer van. Vanaf rondom. Dat wil zeggen dat altijd de kracht, maar ook de positie te zien is vanuit het centrum. Alsof de Bijbel ook wil zeggen, God heeft gegeven. Het komt van hem af. Het zijn dus niet die mensen met die kronen die zo belangrijk zijn. Het komt van de middelste troon, het komt van de centrale gegeven, het komt van God zelf, van de hemelse Vader, zo je wilt, van Christus af. En van rondom de troon 24 tronen. En op de tronen, dat zag ik, staat er niet, de 24 oudsten. Met een lidwoord, notabene. De 24 oudsten, niet gewoon 24 oudsten, zo van hadden er ook 48 kunnen zitten of zo. Nee, de 24 oudsten, zittend. Bekleed met witte klederen, dat hebben we al eerder gezien, dus betekent zuiverheid. Dan wordt je vuile kleed is ons uitgetrokken en in de hemel krijgen we een wit kleed. Dat zeggen een belichaming die overeenkomt met de plaats waar je dus bent. Dat kleed zal ongetwijfeld ook met een lichaam te maken hebben en ook met verdere bekleding. Zuiverheid en op hun hoofden gouden kronen. Goed, dus dan zie je dat om die troon zelf, dat zo uitdruk, dat mag zo mag tekenen, zijn dus rondom die troon 24 andere tronen. Die 24 oudsten. Als je het woord kroon opzoekt, en dat heb ik maar gedaan, dan kom je al heel gauw in Openbaring 3 terecht. En in Openbaring 3, vers 11. Zien we staan, zie ik kom haastig, houd vast wat ge hebt, opdat niemand uw kroon wegnemen. Dat wil zeggen dat je eigenlijk principieel al geschikt bent, zal ik maar zo uitdrukken, om macht te krijgen van de Heer, kronen. Maar het kan, doordat er omstandigheden in het leven zijn waar je dan naartoe trekt, dat dus die kroon, die positie van je wordt weggehaald. Dat moet je dus niet laten doen, wordt hier gezegd. Maar niet alleen daar. En op Openbaring 2 vers 10, ik houd me even bij Openbaring, het staat wel op meer plaatsen, zie je het ook staan. Op Openbaring 2 vers 10, vrees niet van de dingen die gij lijden zult, zie, de duivel zal enkele uit uw lieden in de gevangenis werpen, opdat gij beproefd wordt, en zie, gij zult de verdrukking hebben van 10 dagen, wees getrouw tot de dood, en ik zal u geven de kroon des levens, kronen. Krans wordt het ook wel eens genoemd, maar het is in ieder geval het resultaat van een leven gericht op de Heer Jezus Christus. Verder staat het ook, Paulus zegt ook op een gegeven moment, voorts ligt voor mij de kroon der rechtvaardigheid, die, oh, laat ik toch maar even pakken, 2 Timotheus 4. Vers 8 en 9. Nee, 8 staat er. Ja. En dat wisten deze jongens, Petrus die wist dat ook eigenlijk. In vers 6 zegt hij al, aan het einde tijd van mijn ontbinding, dus losmaking van dit lichaam, staat voor de deur, is aanstaande. Ik heb het over 2 Timotheus 4, vers 6. Ik heb de goede wedloop gestreden, ik heb de loop beëindigd, ik heb het geloof behouden van Christus, geloof. Verder is voor mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, die mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag zal geven. Als de Heer dus oordeelt om die kroon uit te delen. En niet alleen mij, maar ook aan allen die zijn volledige verschijning, dat moet je even, het is een epifania, die zijn volledige verschijning van Jezus Christus in hun bestaan, die Jezus Christus zonder enige remming in alles hebben toegelaten van hun bestaan, lief gehad hebben. Dus maar ook allen die zijn volledige verschijning hebben lief gehad, zodat de Vader en de Zoon in ons kan wonen en leven, dat wat in Johannes 17 staat. Dus betekent het dat kronen in het Nieuwe Testament van toepassing worden gebracht, in ieder geval op gelovigen in de gemeente. En ik denk dan ook dat je kunt zeggen dat die 24 oudsten de symbolisering zijn van de gemeente. Van de gemeente is een totaliteit, want 24 in de Bijbel is het getal van de koning. En dat geloof je natuurlijk niet, want daar zijn we voor hier. Dat niet te geloven. Dus gaan we, ja, wat zul je dan het beste kunnen doen? Dan pakken we Psalm 24 maar. Ja. Even kijken. Van zomaar Psalm 23 in verband met een herder enzovoort die de weg omhoog gaat. En dan krijg je het gevolg van 23, 24. Psalm van David, je had een opmerking?
Ja. In die tabernakel kom ik 48 tegen. Die planken die...
Ja. Dat is dubbelheid ervan, ja.
En ook het heilige en het heilige der
ja.
heilige?
Ja, heeft daarmee te maken. Ja, dank je. Dus dat 24 heeft koningschap. En ik lees het even vanuit dat pakt mij helemaal aan. De aarde is van de Heer, evenals haar volheid, dus de wereld, en die erin wonen. Want hij heeft het grondvest op de zeeën en ze gevestigd op de rivieren. En wie zal klimmen op de berg des Heeren? Die berg die stond dan eigenlijk in het huis des Heeren van Psalm 23. Hè? En wie mag staan in de plaats van zijn heiligheid? Diegene die rein van handen en zuiver van hart is. Die zijn ziel, zijn bestaan uit zijn bestaan, niet opheft tot ijdelheid en die niet met bedrog zweert. Die zal de zegen ontvangen van de Heer en gerechtigheid van de God des Heils. Dat is het geslacht van degene die naar hem vragen en die uw aangezicht zoeken, Jacob. Dat wil zeggen degene die dus inderdaad om het eerstgeboorterecht gaat. Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is de koning der ere? De Heere, sterk en geweldig. De Heere, geweldig in de strijd. Moet je nu opletten. Heft uw hoofden op, gij poorten. Ja, heft op, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is hij, deze koning der ere? In vers 8 stond, wie is de koning der ere? En wie is deze koning der ere? De Heere der Heerscharen. Die is de koning der ere. Christus, de eerste koning, met het volk bij hem, die immers ook ingaan in die hemelse heerlijkheid, namelijk de gemeente. Dus Psalm 24 spreekt over het koningschap van Jezus Christus, dat hij wil delen met degene die hem volledig trouw zijn geweest. Psalm 24 geeft dat in zijn verborgenheid aan. En de 24 oudsten, dat zie ik dus als een beschrijving van de gekroonde gemeente.
Ben, mag ik een vraag? Ja. Die gemeente heeft al witte kleding aan. Zijn dat delen van de mensen van de gemeente die naakt binnengaan?
Die zijn daar niet.
Oh. Nee, die zijn er niet. Dat is het beeld van de taalgemeente. Die mensen die naakt binnengaan, horen toch ook bij de gemeente? Alleen ze gaan naakt binnen.
Ja, maar die gaan niet met... Nee. Dat naakt binnen, naakt gaat niet binnen. Het kan zijn dat je dus op aarde op een gegeven moment, door wat voor situatie dan ook, dingen verliest. En dus kun je opnieuw, krijg je dan, om wakker te blijven, dat is een oordeel die de Heer nu uitvoert binnen het gemeente. Het oordeel begint nu bij het huis Gods. Dus het betekent dat God, Jezus Christus, nu een oordeel over de levenden brengt. Straks in de toekomst is een oordeel over de doden. Openbaring 20. Maar nu is een oordeel over de levenden. Dat wil zeggen, Jezus Christus doet alle mogelijke moeite, zou je eens kunnen zeggen, door zijn geest om ons bij zijn leven te trekken. En wat er niet bij hoort, dat haalt hij uit ons bestaan weg. Of als er dan verder helemaal niks meer over is, dan neemt hij alles daarbij weg. Maar je krijgt wel weer gelegenheid om daarin door te gaan en hem daar dan eventueel trouw in te zijn. Dus dat heeft te maken met de situatie van de gemeente hier. 1 Korinthe 3. Niet in de toekomst. Dat wordt wel zo gezegd altijd, maar daar ben ik niet van overtuigd, zeg maar. Want het is zo dat de Heer als iemand wedergeboren is, maar hij of zij vergeet dat weer, of vindt dat hij op zijn eigen manier kan leven, enzovoort. Dus die leeft als iemand met een soort gouden kalf, zeg maar. Die komt dan niet in het beloofde land. Maar die is wel uit Egypte. Hoe zit dat dan? Nou, die personen, ik kan daar even nu niet verder, anders heb ik straks in Openbaring 21 niks meer. Maar diegenen die horen bij de doden, dat zijn levend geworden. Maar als iemand terugkeert naar zijn eigen prachtland, is hij eigenlijk hij is levend gestorven, staat er op een gegeven moment door Paulus. Betekent dat zo'n gelovige de kracht van de Heilige Geest niet heeft. En dus eigenlijk is de kracht van de Heilige Geest uitgewerkt, omdat er een andere kracht gewoon belangrijker was. Waar blijven die personen? Die gaan niet met die opname mee, omdat die namelijk waarin Christus heeft zich daar niet in kunnen openbaren. En het gevolg is dat die dus bij de grote witte troon worden geoordeeld. Maar daar heb je grote doden en je hebt kleine doden. Dat wil niet zeggen dat boven de 2 meter zitten ze daar en onder de 2 meter zijn ze kleine doden. De grote doden zijn degenen die in de poel des vuurs komen. En de kleine doden, zeg maar bijvoorbeeld, wanneer in Tyrus en Sidon die krachten waren gebeurd die in u geschied waren, zij zouden gebleven zijn. Maar in het oordeel zal het voor hun draaglijker zijn als voor jullie. Die mensen van Tyrus en Sidon, die de boodschap nooit gehoord hebben, komen dus op een nieuwe schepping, zijn kleine doden. Dat wil zeggen, Zij hebben, God kan zien, dat kunnen wij niet zien, maar God kan zien op grond van zijn kennis en inzicht in de harten van mensen, of zij, als zij de boodschap hadden gehoord, hem ook aangenomen hadden. Wanneer in Tyrus en Sidon die krachten waren gezien, zij zouden zich bekeerd hebben. Wij, met onze westerse mentaliteit, zouden zeggen, nou ga daar dan heen, als die joden dat toch niet willen, actieve cru mag uitdoen, ga daar dan heen. Dat is voor de Heer helemaal het punt niet, want iemand die die boodschap niet gehoord heeft, maar gericht is op het leven zoals God het bedoelt, die is niet per definitie verloren. Hij is alleen niet voor de gemeente nu, zeg maar, bruikbaar, of voor een positie van de Heer die de Heer met de gemeente van toepassing brengt. Maar daarna is ook nog een tijd dat er van alles moet gebeuren. Dus het is niet alleen de gemeente die bruikbaar wordt voor de Heer, dat is voor de hemel. Er is ook nog een ander volk wat ook bruikbaar wordt, dus dat geeft op zich niet. Maar de gelovigen die ontrouw zijn geworden, die verliezen hun eerstgeboorterecht, die verliezen het recht om bij Jezus Christus te kunnen zijn, die verliezen het recht straks in de grote, bij de nieuwe schepping, om in de stad te kunnen komen. Maar die zijn wel op de schepping, nieuwe schepping, maar aan de buitenkant. En als jullie merken, en dan wil ik het daar even bij laten, want dan kom je nooit door hoofdstuk 4 heen zelfs. Als jullie merken dat dat op een gegeven moment een kind bij het hol van een adder speelt. Nou, speelt, dat hangt er vanaf. Een kind, een gelovige in jonge fase. Bij een adder, dan wil zeggen iemand verhoudingswijs die veel meer van de dingen af wist of veel langer, maar ontrouw is geweest, dan dat kind, die pasgelovige, meer weet en meer evangelie gaat vertellen in nog die nieuwe schepping, die bijna volledig is, maar ook daarin moet nog het laatste worden, plaatsvinden, die gaat dan die boodschap brengen aan degene die ontrouw is geweest, zodat uiteindelijk God alles in allen wordt. Maar ik raak hier nu weer een nieuwe situatie aan. Ik moet maar even weer terug naar...
Mag ik nog een opmerking maken over 24?
Ja.
Je hebt in het Oude Testament, in het Hebreeuws, heb je een woord voor lichaam. Het heet getalswaarde 24. Je hebt het natuurlijk over het lichaam.
Ja.
Hè, die 24 oudste.
Ja.
Ja. En dat woord kom je tegen bij het lichaam van de leeuw die Simson heeft verscheurd.
Oeh, dit is mooi. Dit is mooi. Dit hadden we erbij. Het lichaam van de leeuw. Ja?
Koning.
Koning. Leeuw is koning, hè? Dat krijgen we straks nog. Koning, dus Jezus Christus. Maar het lichaam van de leeuw, ja, dat wordt verscheurd.
En je komt het ook tegen bij de man in Daniel 10 die met linnen bekleed is.
Ach, goed. Dat is ook.
Was turquoise of zo.
Oh, turquoise. Oh, 24. Dus dat is het lichaam van de leeuw. Dat woord lichaam.
Van de leeuw. Gimel, Waf, Jotho.
Gimel, Waf,
Jotho. Dus het eindigt nog op de leeuw ook.
Ja, dat is ook inderdaad 3, 6, 10, 5. Elke Hebreeuwse letter heeft ook getalswaarde, dus vandaar dat ik het even inzet. Bij elkaar is 24, heeft dus te maken met het lichaam van een leeuw die verscheurd is. Het koninkrijk van de Heer dat verscheurd is in twee delen. Daar zit dan ook weer honing tussen. En die honing heeft weer te maken met de boodschap van de verborgenheid waar wij nu in zitten. Want die leeuw, dat koningschap van de Heer, dat verscheurd is in twee delen. Eén deel van de leeuw is het Oude Testament. Dat deel van de leeuw, dat is wat Israël straks in de toekomst in 1000 jaar krijgt. Daartussen zit honing. En honing heeft te maken met de diepere boodschap, het is zwaarder voedsel, de diepere boodschap van de Heer Jezus Christus, tussen de ene periode van Israël en tussen de andere periode. Maar u raden welke periode dat is.
Ik zou zelf ook wel even, is er net even Mieke dan, dat vind ik wel heel toevallig. 24 gaat over de koning, dus het wil we onderbouwd hebben. Dus ik ben blij om.
Wat zei toen, wat het laatste?
Ja, ik kan het niet echt, ik kan er niks mee. Als ik ga 25 en Psalm 25 gaan toevallig nee. Over een het, dan betekent 25
ja.
Het.
Ja.
Dus ik vind het wel fijn dat Henk.
Ja, zeker. Maar het werd straks ook al gezegd rondom de planken, dus de afschutting van de tempel en van de tabernakel, heeft ook te maken met de gemeenschap die er is bij de situatie van God. Nou ja, je bent er niet bij geweest. Psalm 22. 22 is het teken van het kruis. Laatste letter van het alfabet. Daar staat, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Psalm 22, Psalm van het kruis. Dus die getallen hebben wel degelijk zin. Maar het is wel abstract, dat ben ik met je eens. Ja.
Ja, ik dacht, maar ik kan hier niks mee.
Nee. Maar nu kun je er van alles mee, hoop ik. Ja, zo zien we weer. Ja. Samen hebben wij alles, zo werkt het goed. Oké. Goed, we gaan even weer naar de hemel toe. Openbaring, Openbaring 4. Dus die 24 oudsten, dat is een beeld van het koningschap, is het beeld van de gemeente. Uiteraard met Christus de troon, die hij er gezeten heeft op de troon. In ieder geval, ook al wordt hij hier niet genoemd, uiteraard, want als die oudsten eromheen zitten, dan is hij die dus op die troon zit. Ik zal met mij zitten in mijn troon, zoals ik gezeten ben met mijn vader in zijn troon, zegt de Heer Jezus op een gegeven moment. Dus de Heer zit op dezelfde troon als waar de vader ook zit, aan de rechterhand van de vader. En daaromheen zijn lichaam, de 24 oudsten. Zijn lichaam, zijn gekroonde gemeente uiteraard dan. Nou goed. En dan gaat vers 5 van Openbaring 4. En vanuit de troon komen, staat letterlijk, wij zeggen nog kwamen, bliksemen en donderslagen en stemmen. Deze drie vormen, soms ook alleen donderslagen en stemmen, maar bliksem heeft dus ook te maken met het licht van God. En donderslagen is een omschrijving voor de stemmen, het geluid, voor een stem van God eigenlijk, maar die dus eigenlijk klinkt alsof het hele massale of massa's zijn die daar spreken. Vandaar ook dat het begrip van de donder en de bliksem te maken heeft met het spreken Gods. Dat is de omschrijving die op zeer veel plaatsen nog in Openbaring komt. Ik zal één tekst daarvoor aanhalen, want anders dan blijft het natuurlijk in hoofdstuk 11 vers 19. Oh, er komt nog allemaal veel meer uit. Vers 19. En de tempel Gods, in de hemel dus, want er staat er ook, werd geopend en de ark van zijn verbond, Jezus Christus, werd gezien in zijn tempel. En er ontstonden bliksemen en stemmen, staat er nu tussen, en donderslagen. En er komt nog veel meer ook op aarde. Aardbeving en grote hagel. Maar waar hier staat ook weer dat er van alles wordt gezegd. Daar heeft het mee te maken. En de bliksem heeft te maken met de kracht waarmee die dingen dan ook gebeuren. Dus bliksem en donder hebben iets te maken met de uitwerking, met de kracht, met het spreken van de Heer zelf. En die kwamen dus, zegt Openbaring 4 vers 5, uit die troon weg. De Heer gaat dus spreken, zeg maar. En, of is aan het spreken, en zeven vurige lampen staat hier. Maar het moet zijn zeven lampen of lichten van vuur. Lampen van vuur, brandende voor de troon. Allemaal vormen die zeggen, op dat moment is dat aan de gang. Die waren aan het branden voor ten overstaan van de troon. Het welk zijn zeven geesten Gods. De zeven geesten Gods. Die hebben we al eerder gehad in hoofdstuk 1 vers 4.
En heeft de vlammen op Pinksteren, de vlammen omhoog?
Nee, dat heeft hier niks mee te maken. Nee, nee. Nou ja, niks. Dat kan ik ook weer niet zeggen. Maar het verdeelt zich natuurlijk, die geest verdeelt zich op een gegeven moment inderdaad in licht, zeg maar. Maar ik wou dit even loszien van de weg van Pinkster, want hier staat dus inderdaad, die branden voor ten overstaan van de troon. Dus tegenover de troon zou je kunnen zeggen, niet helemaal precies tevoren, maar tegenover die troon staan dan die zeven geesten Gods. Die komen ook in hoofdstuk 5 vers 6 weer tegen. Dat is een omschrijving voor de Heilige Geest, die zeven geesten was. De Heilige Geest, die voor de troon van God staat. En ik noemde net al hoofdstuk 5, vers 6. Daar zien we staan, en ik zag in het midden van de troon en van de vier wezens, in het midden van de oudsten, een lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen en zeven ogen, welke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden worden, moeten staan, niet zijn, uitgezonden worden tot over de hele aarde. Dat is apart. Zeven geesten Gods. Dat is de Heilige Geest in zijn volledigheid. De volledige vervulling van de Heilige Geest. Die is daar. Hoe kan dat nou? Want die zit toch in ons? Maar niet als wij omhoog gegaan zijn. Dan is de Heilige Geest degene die als het ware in de gemeente levend dan ook boven bij de Vader komt. En op dat moment is in ieder geval even geen Heilige Geest, geen Geest van God op aarde. Maar de Geest van God, die dus nu bij de Vader terug is, meegenomen hebbend een heel aantal gelovigen, koningen, zeg maar, die zeven geesten Gods krijgen een nieuwe taak. Namelijk dat weer een uitstorting van de Heilige Geest moet gaan komen in de toekomende tijd, die via een ander volk, Israël namelijk, gaat werken als een olievlek via 144.000 man over de mensheid. En dat gaat via Israël. Via 12 stammen van Israël, samen 144.000, wordt dan ook genoemd dat getal in de Bijbel. Komen we nog wel op. Dus die zeven geesten Gods, die zijn weer in de hemel en zij krijgen nu een nieuwe taak. Zoals de zeven geesten Gods, dat wil zeggen de Heilige Geest, nu verdeeld over de gemeente, de kracht en de werking van God is, die in geloven binnen de gemeente zijn werk doet om ons te heiligen, te reinigen en dichter bij de Heer Jezus Christus te brengen. Zo gaat die werking van de Heilige Geest ook straks weer in deze wereld uit naar via een ander volk van God voor deze wereld. En die worden dan ook over de hele wereld verspreid, die 144.000. En dat zijn echt getuigen Gods. Dat is wat anders als Jehovah getuigen. Maar goed, dat...
Is het van jou wel? Van Jehovah 2?
Ja, Jehovah 2 is dan, dan zal ik van mijn geest uitgieten op alle vlees enzovoort. Die tekst is naar voren gehaald in Handelingen 2. Dat is, dat is ook een vervulling, want het gaat om de gemeente. Maar feitelijk is inderdaad Joël 2, de uitgieting van Gods geest, is voor een situatie in de toekomst. Ja, ja ook, dat wil zeggen ook, niet alleen, maar ook.
Ja, over Israël zelf.
Ja, Joël gaat over Israël. Maar goed, het Israël Gods nu is dus iedereen die Jezus Christus aanneemt, of nu Jood is of heiden, dat maakt dan niet uit. Natuurlijk. Nou, in hoofdstuk 4 dus, de zeven geesten Gods. Die brandende zijn voor de troon. Maar, zegt vers 6, er is meer voor die troon. En dat woord wat hiervoor staat is tegenover de troon zijnde, zou je kunnen zeggen. Als staat vers 6, heeft het woord van voor. Tegenover de troon, dat woord was staat er niet. Al komt het prima uit als je het neerzet. Maar goed, was. En dan hebben ze iets weggelaten wat niet moet. Als een glazen zee. Niet was een glazen zee. Was iets dat leek op een glazen zee. Was dus voor de troon als een glazen zee, kristalgelijk. Nou ja. Dat is nou ook wat. Wat moet je daar nou weer mee? Even kijken, ik heb hier een 22. Ja, dat komt. Ik ga even naar opmerking 22 vers 1. Dan zien we dit staan. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens. Je kunt het zuiver ook van toepassing op dat water. Een rivier van zuiver water des levens. Maar daar gaat het om. Helder als kristal. Dus kristal wordt hier de vergelijking genoemd met levend water, waterlevens. Die voortkwam uit de troon van God en uit de troon van het Lam, uiteraard. Dus kristal heeft ook de correspondering met het levende water. Dus in die zee, als kristal, moet levend water zijn. Met andere woorden, moet leven zijn. Zee is een beeld van volk. Volken, volk. Van een volk. Zeeën, zoals de volken bruisen, of zoals de zeeën bruisen, zo maken de volken een rumoer. Wordt in de Bijbel meer van malen gezegd. Daar ga ik nu niet verder op in. Volk. Dus als het gaat om een volk, dan vervolgens is dat levend, want het is levend water, het is helder als kristal. Kristal wordt ermee vergeleken in ieder geval. En het is glas. Glas. Maar glas is iets wat, althans het vlas wat gebruikt werd, soms nog, is voortgekomen uit zand. Dat uit de speciaal soort zand, wat uit de zee, uit de volkerenwereld, is weggehaald. Het is op land gebracht. Het wordt dan in speciale reinigingszaken gedaan, opdat het schoongemaakt wordt van alles wat daar verder in dat zand mag hebben gelegen. Weet ik veel wat, of zoutsedering of wat dan ook. Dan vervolgens wordt het verhit. En na die verhitting krijg je dus allerlei situaties waardoor het zich omvormt en vervormt met toepassing van allerlei zaken tot glas. En dat glas kan dan gebogen worden, gemaakt worden, dat kennen wij vanuit Leerdam wel, op in een speciale manier, als iemand daar dus kennis van heeft, kan die met het glas dus wat doen. En hier is dus sprake van wat uit de wereld, uit de zee is gekomen, wat een speciale reinigingsbewerking heeft gehad, en wat nu uiteindelijk een volk is, tegenover de troon staand, levend. En er is maar één mogelijkheid. En dat is de gelovigen van het Oude Testament. Zijn de gelovigen van het Oude Testament. Zitten die dan in de hemel? Nee. Want de eerste die in de hemel is, is Jezus Christus. Vervolgens, de trouwe gemeente is dan het volgende wat in de hemel gekomen is. Dat wil zeggen, er komen er wel meer. Maar waar het nu om gaat, is dit een volk wat al levend is en ook voor God leeft. Want iemand kan gestorven zijn, maar voor God leeft iemand. En die nog wachten op de opstanding. Maar ze zijn wel tegenoverstaan. Dan zijn ze dus in het paradijs beneden, waar Jacob enzovoort zijn, in het paradijs beneden, maar is rechtstreeks tegenover de troon. Er zit dus niks tussen. Dus betekent dat, dat dit volk, dat zie je in de hemel, hoewel het letterlijk nog niet in de hemel is, want het opstandingsleven van de gelovigen uit het Oude Testament vindt net voor de 1000 jaar plaats. Dus dat komt even iets later.
Is het hetzelfde als het dodenrijk?
Nee, niet dodenrijk, dat zijn de doden. Maar een afgelegen stuk is het paradijs. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dus daar was de Heer ook. Daar zitten Jacob en David en daar zitten Adam en weet ik wie we allemaal. Maar in ieder geval, dat zijn dus de gelovigen in het Oude Testament, mensen die in Hebreeën staan bijvoorbeeld, die zijn daar allemaal. Dat zijn denk ik ook gelovigen die nu overlijden van de gemeente, komen ook daar terecht. Tot het moment waarop de Heer dus ze roept voor de taak die dan nog wacht. En dat is, ik weet ook niet hoe dat gaat en hoe dat precies is, maar in ieder geval wordt de rijke man en arme Lazarus wordt als goed beeld gebruikt voor die situatie daar. Om even hier kort te gaan, die zee van glas is dus een aantal mensen, zijn een aantal mensen die uit de wereld zijn gehaald, die een bewerking van oordelen en voor het hebben gehad, die gelovig zijn geworden, gelovig zijn gebleven, levend zijn en tegenover God staan. En verder wordt daar in dit verband niks van gezegd. Dus dat laten we dan maar gewoon zo. Hoewel die zee van die glazen zee in 15 vers 2 nog een keer voorkomt. Maar in 15 vers 2. Daar komt hij weer. Dat is namelijk vlak aan het eind van die periode. En staat er, en ik zag als een glazen zee, ook weer het woord als. Het is niet een letterlijke glazen zee, maar iets wat lijkt op een glazen zee. Met vuur vermengd. Ja, dat wil. Dit was dus. Hier stond dus de glazen zee kristalgelijk, leverrots, vuur, kracht van de Heilige Geest. Dus het is wel degelijk zo dat in dat volk wel degelijk leven zit. De kracht van het leven. En ik zag hen die de overwinning hadden enzovoort. Maar dat is een ander verhaal. Die zijn dus ook nog. En die stonden bij de glazen zee, staat hier aan het eind van vers 2. Dus betekent dat dat niet dezelfde zijn, maar ze horen daar wel bij. Het is dezelfde groep die dus een nieuw leven ontvangen zal. Ja, al heeft en ontvangen zal. Goed, dat is de glazen zee. En dan kom ik terecht bij, in Openbaring 4, nog even bij vers 6. En rondom de troon vier zoja levende wezens. wezens wordt genoemd, maar het woord zou in het Grieks is leven. Levende wezens. Vol ogen van voren en van achteren. Welk dier heeft dat ook? Ja, dat zijn dezelfde, ja. Dit zijn dezelfde. Nou, dan die in Ezechiël 1 en Ezechiël 10 staan, ja. Maar het gaat nu even letterlijk. Welk dier heeft vleugels waar ook ogen in zitten?
Vlinders.
Vlinders? Er is nog een dier. Vroeger hadden wij die dan op een of andere kamer waar je bijna nooit kwam. Dan had je dan een hele grote pot en daar stonden een alderman van die veren. Ja, pauwen, ja. Pauwenveer. Ik weet niet, hebben de vrouwtjes die ook, maar de mannetjes hebben die in ieder geval weliswaar niet helemaal vol. Maar daar zie je dus ook die ogenvorm. Die zie je terug. En dat is bij, natuurlijk bij een heel aantal vlinders, is dat ook zo. Dus altijd weer zijn die ogen op die vleugels, zie je dus dan staan. En dat is dus, lijkt mij in ieder geval, een uitdrukking van ditzelfde.
Het zijn wel andere ogen bij als wij naar kijken.
Dat is duidelijk, ja. Ja, dat wil ik ook niet ontkennen, hoor. Maar ik bedoel, kijk, de Heer Jezus die beeldt in zijn schepping zichzelf uit. En dus betekent het dat hij... Alles heeft een functie. Wij weten lang niet welke functie alles precies heeft. Maar een leeuw weet ik bijvoorbeeld. Nou ja, het heeft te maken met de macht van de Heer Jezus Christus. Met koning, de koning van de dieren. Dus het heeft te maken met koningschap. En zo zijn er heel veel van die dingen. Dus ook die ogen zijn in ieder geval een uitdrukking die verwijzen naar. Ik wil niet zeggen dat ze dan ook op dezelfde manier kijken. Dat is wel duidelijk. Maar goed, de ogen des Heren doorlopen de ganse aarde. De Heer ziet alles. En dat wordt vol ogen van voor en van achteren, wordt uitgedrukt dat er niets, maar dan ook niets, aan zijn zicht ontbreekt. En die vier wezens, die zijn een symbolisering van de Heer Jezus Christus. De vier wezens, ze zijn ook in de goede volgorde neergezet hier. Dus daar moet ik mee afsluiten. De eerste is een leeuw gelijk. Koningschap, koninkrijk. De evangelist Matthäus heeft het altijd over het koninkrijk van God. Hij heeft de meeste teksten met het koninkrijk. Symboliseert dus Matthäus. Of andersom eigenlijk. Matthäus, de evangelist Matthäus, symboliseert de boodschap van het koninkrijk. Van het feit dat Jezus Christus de machthebber is en het koninkrijk. Der hemelen wordt het vaak genoemd. Elders het koninkrijk van God. Dat is de leeuw. De tweede zien we hier staan in vers 7. Het eerste wezen was een leeuw gelijk en het tweede wezen een kalf. Dat is niet goed hoor. Het is een rund of eventueel een os gelijk. Een rund of een os, dat heeft alles te maken met vernedering. Je ploegt maar voort. Een os heeft een ploeg achter zich, die moet moeizame dingen doen. Die heeft altijd slavenwerk te doen. De symbolisering van een slaaf. Van een dienstbaarheid, zo zou je het ook kunnen noemen. Want daar waren de dienstbaarheid. Dat symboliseert het evangelie van Marcus. In Marcus staat bijvoorbeeld ook niet een geslachtsregister. Want een slaaf heeft geen geslachtsregister. In Marcus staat 42 keer... En terstond. Dit. En terstond deed hij dat. Kun je optellen. En daarna, bij die 42e keer. Ja, ik kan het niet laten. Sorry, Tamara, maar ik kan het niet laten. Is het hijgend hert aan de jacht ontkomen. Op 42.
Maar,
dus 42 keer staat daar het en terstond. Een symbolisering van. Een slaaf die ziet wat de verzeer doet, doet het meteen. Jezus Christus, die doet wat de vader heeft zien doen, dat doet hij. Dus het Marcus evangelie symboliseert een andere kant van de Heer Jezus Christus. En dan zul je dus ook soms teksten zien die een beetje op elkaar lijken, of soms bijna gelijk zijn, maar ook hier en daar verschillen hebben. Ja, wat wil je ook? Als je de camera zet in de ene hoek, dan zie je het koningschap. Als je de camera in de andere hoek zet, zie je niet alleen het koningschap, maar zie je ook een ander aspect. En zo kun je vier camera's hebben die verschillende aspecten van één en hetzelfde doorgeven. En dat mensen zeggen, oh, maar dat spreekt elkaar tegen. Nou, kun je toch ook niet zeggen, als je een camera op een muziekgroep zet en vervolgens zie je een camera die een close-up, hé, dat kan niet, dat is niet hetzelfde als die. iedereen snapt wel dat dat natuurlijk wel een onderdeel van hetzelfde is. Maar goed, een ander aspect. Nou, in de Bijbel werkt dat ook zo. Dit is een soort camera, zou je kunnen zeggen. Dan komt de mens. De derde. Dat staat hier. En het derde wezen had een aangezicht van een mens. Niet als, maar van een mens. Had een aangezicht van een aanblik, zou je kunnen zeggen, van een mens. Even weer die van Lucas, de arts. Die dus de hele sociale, emotionele sfeer beschrijft. Van het leven van de gelovigen op aarde. Van de mens. Afwijzing, acceptatie, alles wat daarmee te maken heeft. Dat is een derde kant. De Heer in zijn menselijke gedaante. Zijn menselijke situatie. En dan de laatste. De vierde. Die is compleet anders. De vierde is een vliegende arend. En dat is symbolisering van de Heer van bovenuit. Dat is een totaal andere evangelie. Dus de eerste drie, zou je kunnen zeggen, zijn symbolisering van hoe de Heer hier beneden werkt op alle verschillende manieren, te midden van zijn volk. Maar de vierde is altijd de relatie met de Vader. Het hogepriesterlijk gebed, de Vader en ik zijn één. Al die situaties met van bovenuit, wat ik kan niets anders doen dan dat wat ik de Vader heb zien doen. Al die kwesties, die spelen dan vanuit boven gezien een rol. Afgezien van het feit dat Deuteronomium 28 op een gegeven moment, en toen 32 geloof ik, 32, zegt dat de Heer als een arend over zijn jongen waakt. En dat hij ze opneemt en dat hij ze leert vliegen enzovoort. Dus de arend is bij de Heer een symbolisering niet alleen van ongelooflijk scherp zien, want dat kunnen die beesten, de kleinste beweging beneden, maar afgezien daarvan, die hebben ook een soort macht, een soort territorium. Nou, waar je maar beter een beetje ontzag voor kunt hebben. En die vliegende arend in zijn vlucht, in zijn hemelse positie, is ook een beeld van de Heer. Zo heb je vier evangelieën, het Johannes-evangelie dus hier, die symboliseert de macht en de kracht van de Heer Jezus Christus. Die vier wezens drukken dus vier aspecten uit van onze Heer Jezus Christus. Het is dus eigenlijk de Heer in zijn vier gedaantes, zo zou je kunnen zeggen. Nou goed, hier wil ik het bij laten, want dit is
al... Hoe komt de leeuw in Nederlandse wapen?
Nog eens, hoe komt de leeuw?
Ja, Nederlandse leeuw hebben ze dan ook, maar die komt hier in Nederland niet voor. Toch?
Nee, nee, allemaal ingevoerd.
Ja, maar hoe komt die dan in het wapen terecht?
Nou, het is algemeen bekend dat... dat leeuw en macht en koningschap vanwege, even de menselijke interpretatie denk ik, iets te maken heeft met het sterkste, het krachtigste dier. En ik denk dat in ieder geval dat bekend is over het algemeen met mensen, want je ziet niet alleen in Nederland, maar je ziet wel bij meerdere volken. En het is natuurlijk ook niet onmogelijk dat, omdat toch het Westen veel van het Christus en van het christendom heeft meegekregen, dat daar overblijfselen van zijn, ja, die ook daarin, ook als men God heeft afgewezen, nog wel bepaalde aspecten hebben behouden. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat dat ook een soort overlevering is geweest, ja, die er ook nog...
Op een bepaalde manier, op een bepaalde datum ingevoerd.
Nou ja, dat zou heel goed kunnen, ja. Maar je ziet dat de leeuw wel vaker dus als een soort van symbool komt, zo van, nou ja, daarbuiten is, wij hebben de macht, of hoe je het dan ook maar uitdrukken wilt.
Zijn dat ook machten die... Zoals Duitsland heeft dan een soort
arend,
denk ik.
Ja, Duitsland heeft een arend, dat is dezelfde gedachtegang. Maar ik denk dat ze ergens gewoon simpel uit de Bijbel via zijn gekomen. Ik geloof zeker dat, maar het is met meer dingen zo.
In Engeland mag je niet symboliseren, die er weer boven staat.
Nou, ik zou het niet weten. Ik zou het echt niet weten. Zou heel goed kunnen.
Daniel,
het zou ook kunnen. Nou goed. Zullen we eerst afsluiten? Heer, we danken u dat we van u de genade krijgen om een korte blik in de hemel te mogen krijgen en te mogen zien wat ons eigenlijk gewoon veel te majestueus en te machtig is. Zelfs nu, als je dan zulke teksten zo wat doorworstelt, kun je er eigenlijk nog niet zo geweldig veel bij voorstellen. Het moet zo ongelooflijk grandioos zijn. Maar in uw grote liefde, laat u ons dat zien wat we misschien een beetje kunnen begrijpen. Omdat heel veel andere dingen ongetwijfeld te machtig, te groot zouden zijn, dat we überhaupt niet zouden kunnen bevatten. Maar u laat iets zien van de majestueuze macht die u hebt en die ook een uitstraling geeft in dit hoofdstuk. Waardoor u als het ware wilt zeggen, en nu ben ik aan de beurt. Na zoveel jaren, na zoveel eeuwen, waarin de mens meent de macht te hebben, zal ik de mensen laten zien aan wie ze eigenlijk zouden moeten gehoorzamen. We danken u dat u ons daar iets van laat zien. We vragen ook of u ons hart zo open daarvoor wilt maken, dat we de prediking ervan, het ontzag ervan, mogen aanvoelen, mogen begrijpen door uw Heilige Geest. Dat we mogen zien hoe u er alles aan gedaan hebt en doet om uw koninkrijk wezenlijk tot stand te brengen. U zegt ook zelf in de Bijbel dat het gebeurt. We danken u dat dat zeker is, dat het vaststaat, dat uw plan vaststaat en dat we als nietige mensen, maar gewoon afhankelijk van u, een korte blik krijgen in de dingen van uw leven en van uw macht en majesteit. Heer, we vragen of u ons dat ontzag, voor zover het er niet is, ook wilt aanleren. Of u ons ook wilt aanleren dat het gaat om u en om uw leven. Ook als wij zo vaak druk bezig met de dingen om ons heen, onszelf zomaar kunnen laten inpakken door eenvoudige alledaagse dingen. Zaken die er natuurlijk ook moeten zijn voor het leven, voor het bestaan hier. Bewaar ons ervoor dat dat de nadruk gaat krijgen. Dat dat het is waar we het van verwachten en niet meer van u. Dat onze kroon dan zou worden weggenomen omdat we andere zaken toch belangrijker gaan vinden en het vertrouwen in u minder en steeds minder aanwezig zou zijn. Heer, laat het zo mogen zijn dat de kracht van uw leven, van uw grootheid en van uw majesteit zich in ons hart, in ons leven verder mag uitwerken. Dat het uw geest is die ons ook bereid maakt. Als maagden die klaar zijn om ook olie in voorraad te hebben als het er eens even toe doet. Dat het de kracht van uw geest is die we in ons bestaan ook mogen hebben, waardoor ook in moeilijke momenten, wanneer zaken kennelijk lijken uitgesteld te worden, dat we toch door de kracht van die geest mogen blijven leven. Dat we daarin ook uw weg mogen gaan, zoals u voor ieder van ons die wilt voorgaan. Dank dat we met elkaar ons mogen buigen over uw woord. Dank u wel ook, Heer, dat we mogen weten dat u ons wilt zegenen, dat u het goede met ons voor hebt. Maar het goede heeft dan ook alles te maken met dat wat van u is, met de dingen die boven zijn, waar Christus is. Dank, Heer, dat we verbonden met u mogen zijn door uw Heilige Geest, dat er een vrije toegang is tot die troon, nu de troon van de genade, en dat we in die vrije toegang ook mogen wandelen, omdat Jezus Christus die weg voor ons heeft geopend. Er zit niks meer tussen. We hoeven ook niet eeuwenlang te bidden om een weg te openen naar boven, want dan zouden we de dood en de opstanding van de Heer Jezus loochenen. U hebt die weg geopend en we kunnen dan ook vrij toegaan tot de troon der genade en daar ook de kracht en de liefde van u ontvangen om ook overdag, door de week, in de omstandigheden en situaties waarin we zijn, kracht te mogen putten om de plek te kunnen doen, de dingen te kunnen doen die u ons geeft. Heer, geef ons die wijsheid, geef ons die inzicht, omdat we mogen leven en denken vanuit u. En we danken u voor uw woord, we danken u voor uw grootheid, we danken u voor alle overwinningen die u hebt behaald. De Satan op diens macht over de wereld en help ons om ook diezelfde strijd in afhankelijkheid van hem te voeren, opdat uw leven zich echt gestalte mag maken in ons. Vader, uw naam zij geloofd en geprezen in Jezus Christus onze Heer. Amen.